schriftlezing die we u noemden is Johannes 12 vanaf vers 1 tot en met vers 8.
Jezus dan kwam 6 dagen voor het Paasga te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk van de zalf. Zo zeide een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd.
Geliefde gemeente, een maaltijd is bij uitstek een vorm van gemeenschap. Een maaltijd schept, als het goed iets is, als het goed is, schept het iets van verbinding, van gemeenschap. We weten dat vanuit het Oosten, dat dat altijd nog geldt, maar het geldt ook in onze tijd en ook in onze cultuur. Het is jaren geleden dat ik eens in gesprek was met een man die zijn vrouw had verloren. Hij zei tegen me: zelfs de maaltijden is als het ware de glans vanaf. De glans is verdwenen. Ik smeer een boterham bij het aanrecht, daar gebruik ik die boterham en ik ga weer door aan de orde van de dag. Zelfs de maaltijden zijn niet meer zoals ze waren. De gemeenschap is weg. Ik denk dat we dat vanmorgen allemaal wel herkennen. Dat wanneer we met elkaar aan tafel zitten, dat er dan meer gebeurt dan alleen maar een maaltijd met elkaar gebruiken. Ook in het dagelijkse leven. Nu vanmorgen in ons gedeelte zien we ook een maaltijd voor ogen geschilderd worden. Een maaltijd waar verschillende mensen aan deelnemen. Heel verschillende mensen. En ook daar mag een vorm zijn van gemeenschap. En met de hulp en de leiding van de Heere hopen we Johannes 12 en daarvan de eerste 8 verzen vanmorgen voorafgaand aan de bediening van het Heilig Sacrament met elkaar te overdenken. Johannes 12 vanaf vers 1 tot en met vers 8 is de stof voor de verkondiging vanmorgen. En ik schrijf boven de verkondiging: avondmaal in Betanië. Avondmaal in Betanië. De stof delen we verder niet in een puntenverdeling. Het is maar kort vanmorgen. En daarom alleen een thema: avondmaal in Betanië. Ja, we gaan in gedachten naar Betanië, gemeente. Klein dorpje. Kenners zeggen dat het misschien zo'n 20 huizen heeft gehad. We zouden in onze tijd zeggen een gehucht. Lag op de zuidoostelijke helling van de Olijfberg. Het was een prachtige plaats. Het was een plaats die rust en vrede ademde. Waarom? Wel allereerst vanwege de ligging. Het lag inderdaad op de zuidoostelijke helling van de Olijfberg. De Olijfberg was al prachtig om te zien. Maar wanneer je de ogen opsloeg in zuidoostelijke richting, dan keek je uit over de woestijn van Judea. Met daarachter de Dode Zee en daar weer achter de bergen van Jordanië. En je zag misschien voor je een enkele nomadentent, maar voor de rest was de vlakte onbewoond. Alles ademde rust, alles ademde stilte. En wanneer de zon opkwam, kon je daar op een prachtige manier getuige van zijn. En de zon wierp dan haar eerste stralen zo over het dorpje Betanië. Daardoor werd het dorpje als het ware in een gouden gloed gelegd. Ja, de Heer Jezus kwam er graag in dat dorpje, in Betanië. En niet alleen omdat er rust te vinden was, omdat alles sereen was. Nee, de Heer Jezus kwam er ook omdat er vrienden van hem wonen. Lazarus en zijn twee zusters, Maria en Martha. Ze hadden hun huisje in Betanië. En het is op dit moment dat de Heer Jezus naar Betanië is gekomen om daar in Betanië de laatste dagen van zijn leven, zoals het lijkt, zich daar op te houden. In de rust en bij zijn vrienden. En dat begrijpen we ook wel, denk ik, gemeente. Wanneer we kortere tijd geleden of langere tijd geleden bij iemand zijn geweest die moest sterven. Wanneer we langer of kortere tijd geleden bij een sterfbed hebben gestaan. Dan weten we wat de wens is van een stervende. Rust, kalmte, maar ook dat er mensen om hem of haar heen zijn. Die voor hem of haar vertrouwd zijn. Nu, iets daarvan zien we in het leven van de Heer Jezus. De laatste dagen voor zijn sterven zoekt hij de rust, zoekt hij de gemeenschap met hen die hem lief en dierbaar zijn, met wie hij vertrouwelijk omgaat. Johannes vertelt ons dat het 6 dagen is voor het Pascha. Ja, het zal niet meer lang duren. Dan zal het paasfeest worden gevierd en veel mensen zijn nu al samengekomen in de stad Jeruzalem. Maar terwijl de straten van Jeruzalem zich vullen met menigte van pelgrims overal vandaan, ja, zoeken wij vanmorgen de rust op, de stilte in Betanië. Alhoewel, is het wel rustig, is het wel stil? Nou, er is wel activiteit, want we lezen vanmorgen in ons gedeelte dat er een maaltijd is bereid in vers 2. Een avondmaaltijd. Het huis waar we ons in gedachten bevinden, waar die avondmaaltijd wordt belegd, zo weten we op grond van het Matthäus en Marcus evangelie, is het huis van Simon de Melaatse. En jongens en meisjes, wanneer ik zeg Simon de Melaatse, dan moeten jullie niet denken dat Simon op dit moment nog Melaatse is. Dan zou er nooit een grote maaltijd aangericht zijn in zijn huis. Dat kan niet. Nee, Simon is een man geweest die door de Heere genezen is van zijn Melaatsheid. En nu vindt er in Betanië, in zijn huis, deze avondmaaltijd plaats. En er nemen verschillende mensen aan. Delen aan deze maaltijd. De Heer Jezus met zijn discipelen. Martha en Maria. Simon de Melaatse zelf. En ook Lazarus. Lazarus die gestorven is geweest. Die dood is geweest. Maar die door de Heer Jezus weer tot leven is gewekt. Ook hij neemt deel aan de maaltijd die op dit moment wordt belegd. In het huis van Simon de Melaatse. Gemeente, we gaan geen dingen in de tekst leggen, dat mag nooit. En we gaan er ook niet over speculeren. Maar we kunnen wel aanvoelen dat er heel bijzondere gesprekken zijn gevoerd tijdens deze maaltijd. Want er is een man die teruggekomen is uit de dood. En er is een man die Melaats is geweest, die tijden aan de rand van de samenleving heeft gewoond. En die treffen elkaar aan een maaltijd. We kunnen wel aanvoelen, gemeente. Er zijn diepgaande gesprekken gevoerd. Daar aan deze maaltijd. Aan deze tafel. En wat lezen we dan in vers 2? Dat deze maaltijd niet zomaar bereid wordt. Maar dat deze maaltijd bereid wordt voor de Heer Jezus. U leest dat met mij in vers 2. Zij bereiden hem dan aldaar een maaltijd. We mogen het ook zo lezen voor hem. Voor de Heer Jezus. Waarom is dat? Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Welgemeend, het kan toch niet anders. Of Simon de Melaatse heeft de Heer Jezus thuis uitgenodigd. En Lazarus heeft zich daarbij gevoegd om te denken aan datgene wat de Heer Jezus voor hen heeft gedaan. Om terug te denken waar ze vandaan komen. Om hem te eren. Om hem te dienen. Om hem als het ware in dankbaarheid iets terug te geven voor datgene wat de Heer Jezus voor hen heeft betekend. Ze doen het voor hem. Nu vanmorgen, gemeente, mag ook een avondmaal worden aangericht. En nee, Simon de Melaatse is niet degene die vanmorgen de deuren van zijn huis openzet. Simon de Melaatse is vanmorgen niet de gastheer die nodigt, die roept, die het zegt dat alle dingen gereed zijn. Nee, vanmorgen mag het avondmaal gevierd worden en mag de stem klinken van de goede herder. Kom, want alle dingen zijn gereed. Maar toch liggen er wel prachtige overeenkomsten tussen het avondmaal dat vanmorgen hier in de Bethelkerk mag worden bediend en het avondmaal in Bethanië. Want als het goed is, zit vanmorgen ook Simon de Melaatse aan tafel. Als het goed is, kent u, die de Heere heeft liefgekregen, iets van datgene wat Simon de Melaatse ook heeft gekend in zijn leven. Hoe was het, kind van God, voordat u de Heere leerde kennen? Was u niet vuil? Was u niet bevlekt? Was u niet onrein? Was u niet bevlekt met 1000 zonden? En is het toen ook niet uw gebed geweest, met de woorden van Psalm David, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Maar mocht u er ook iets van zien hoe de Heer Jezus in uw leven ging werken en hoe de Heilige Geest het als het ware zei, met de woorden van Christus, ik wil, word gereinigd. En als het goed is, kind van God, vanmorgen mag u er dan ook iets van zien, dat u in zijn ogen nu bent als een witte bruid. Als een reine maagd, zonder vlek en rimpel, dat u als het ware een wit gewaad gekregen heeft van de Heere, omdat hij u gewassen heeft in het bloed van Jezus Christus, wiens bloed reinigt, reinigt, reinigt van alle zonde. Ja, Simon de Melaatse zit aan tafel, maar er zijn meer aan tafel gegaan. Wat lezen we in vers 2? Ook in het huis van Bethanië is iemand dienende. Het is Martha, vers 2. Martha dient. En nu zijn wij geneigd, ben ik bang, om dat negatief te duiden vanmorgen. Om te zeggen, in Lucas 10 was Martha aan het dienen en toen kreeg ze als het ware een berisping van de Heere. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over veel dingen. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Eén ding is nodig. Maar wacht even, gemeente, wacht even. De Heere Jezus heeft met die woorden in Lucas 10 niet bedoeld dat je de Heere niet mag dienen en niet moet dienen. Nee, op dat moment in Lucas 10 had Maria inderdaad het goede deel uitgekozen. Ze zat aan de voeten van Christus. Maar dienen is niet verkeerd. Het woordje dienen in de grondtaal, het woordje diaconia, daar zijn zelfs de diakenen in hun benaming van afgeleid. Dienen is een bijbelse zaak, is een geestelijke zaak. En Martha, gemeente, vanmorgen hier in het huisje van Bethanië, Martha mag de Heere dienen. Zusters in de gemeente, mag er straks ook een Martha aan tafel zitten? Martha, die de Heere dient. Dat u het als het ware zegt, de Heer is het waard om mijn tijd, om mijn gehoorzaamheid, om mijn liefde te ontvangen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Mag u hem vanmorgen dienen en mag u zo vanmorgen hier deelnemen aan het avondmaal, omdat de Heere u lief gehad heeft en dat heeft gestrekt tot wederliefde. Martha mag ze er vanmorgen ook zijn in ons midden. Martha dient. Ze bereidt een maaltijd. Ze dient de gasten. Maar we lezen ook van Lazarus We hebben zijn naam al genoemd. Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Lazarus, ja, het dorpje waar we ons nu bevinden is zelfs naar zijn naam genoemd. De Byzantijnen spraken van het Lazarium als het ging over Betanië. Zelfs de huidige Arabische naam in het Midden-Oosten doet nog herinneren aan Lazarus. Lazarus, omdat hij uit de doden is opgewekt, heeft als het ware de bekendheid van het dorpje gestempeld. Maar Lazarus is ook op dit moment aanwezig, terwijl deze avondmaaltijd wordt bereid. En Lazarus mag ook aanzitten aan dit avondmaal, met de Heer Jezus en met andere gasten. Ik vraag het maar opnieuw, mag Lazarus vanmorgen ook aan tafel zitten? Lazarus, een man die al 4 dagen in het graf heeft gelegen. Lazarus, van wie de mensen allemaal dachten dat hij nooit weer tot leven zou komen. Lazarus, van wie bericht werd aan de Heer Jezus dat hij dodelijk ziek was. En de Heer Jezus wachtte nog 2 dagen voordat hij afreisde om Lazarus tot leven te roepen. Lazarus, van wie alle verwachtingen afgesneden waren. Lazarus, van wie niemand gedacht heeft dat hij ooit weer uit de dood tevoorschijn zou komen. Is het ook zo geweest in uw leven, gemeente? Dat u het inderdaad moet zeggen, ik herken wel iets van het leven van Lazarus. Toen de Heer mij vond, was ik ook dood in zonden en misdaden. Alles van mijn kant was afgesneden. En ik heb het ook gehoord in de prediking over Nicodemus, dat er van mij niets goeds valt te verwachten. Dat alles is uitgesloten, ja, alle roem is uitgesloten. Maar toen kwam Christus voorbij in mijn leven. En hij zei het als het ware met de woorden uit Ezechiël 16. Leef, leef. Ik zeide tot u in uw bloed, leef. En toen werd waar wat de Heer Jezus ook heeft gezegd. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. En ik mag nu leven door genade. Ik mag nu leven. Net als een Lazarus. En dan lezen we ook nog van Maria, gemeente, in vers 3. Maria is ook aanwezig in het huis te Betanië. En ze heeft wat meegenomen. Een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus. Ze heeft een pond bij zich, we zouden dat kunnen omrekenen in onze maatstaf naar 0,5 liter, van onvervalst, dus echte, zeer kostbare nardus. Nardus, jongens en meisjes, was echt heel kostbaar. Nardus was gemaakt van specerijen, kwam uit een wortel van de nardusplant, maar dat moest helemaal uit het verre oosten vandaan gehaald worden, in de buurt van het Himalaya-gebergte. Met karavanen, met kamelen. En zelfs jullie begrijpen, kinderen, dat wanneer iets een lange reis moet maken, dat dat dan heel duur wordt als je dat moet invoeren in een land. Nu, Maria is met hele dure nardusolie gekomen. 0,5 liter. Ze heeft het meegenomen naar het huisje in Betanië, waar de Heer Jezus is. En wat doet ze dan met die dure olie? Ja, daar zalft ze de voeten van de Heer Jezus mee. En als de voeten van Christus dan door haar gezalfd zijn en die voeten helemaal bedekt zijn met die olie, dan maakt ze haar haar los. Een gebaar wat in het Oude Oosten onbetamelijk was, dat deed je niet. Dat deed je niet als je man niet bij je was, maar je deed het al helemaal niet in het nabijzijn van andere mannen. Maar Maria, het lijkt wel alsof ze zo bereid is om de Heere te dienen. Ze maakt haar haar los en met haar haar droogt ze de voeten van Christus af. Ze verzorgt de Heer Jezus als het ware, liefdevol, zorgvuldig, zorgzaam. Mag er vanmorgen ook een Maria deelnemen aan het avondmaal. Dat het in uw hart leeft, ik heb hem lief. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Dat u het mag zeggen met David, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. En dat u vanmorgen, net als een Maria, als het ware, op een geestelijke wijze mag zitten aan de voeten van Christus. En dat u inderdaad hem mag zalven, hem al mijn liefde waardig schatten. Ja, en dat u niets te veel is, dat u als het ware met Maria, met uw haren nog de voeten van Christus wilt afdrogen, omdat niets te veel gevraagd is vanmorgen. Mag dat vanmorgen misschien ook in het hart van een van u leven. Die liefde, die onvoorwaardelijke liefde die er was in het hart van Maria voor haar zaligmaker. Ja, en dan tot slot, gemeente, dat moeten we dan toch ook wel noemen als we dit overdenken. Komt er wel een heel groot contrast openbaar. En dat is laatste. Zo zeide, vers 4, zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? Marcus zegt het nog scherper. Marcus zegt dat Judas het een verkwisting heeft genoemd. En Matthäus schrijft erbij, heel ernstig, dat zelfs de discipelen van de Heer Jezus daarin meegingen en het inderdaad een verspilling hebben genoemd. Ach, gemeente, wat erg. Ach, gemeente, wat verdrietig, dat zich hier nu kort voor het sterven van Christus zo'n scherpe scheiding zich openbaart. God verhoede het. God verhoede het. Dat er vanmorgen niemand in de kerk zou zijn die vanmorgen zou denken of zeggen: het is een verspilling. Het is weggegooide tijd, deze avondmaalsdienst. Deze dienst moeten we maar uitzitten. Duurt zo lang. Ik zucht deze dienst wel weg. Het is een verspilling. Het is een verkwisting. Weggegooide tijd. God verhoede het, oudere jongeren, dat we vanmorgen zo in de kerk zouden zitten. Maar dat we inderdaad mogen zien dat degenen die met Maria het goede deel mogen uitkiezen, dat die voor eeuwig gelukkig zijn. En dat ze het inderdaad mogen beleven. Wat David zegt in Psalm 4, gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in de tijd. En daarom neemt de Heer Jezus het ook op voor Maria. Laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gelieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Ik kwam een uitleg tegen en die geef ik door. Maria is iemand geweest die dicht bij de Heer heeft geleefd. Die dicht bij Christus heeft geleefd. En daarom zag Maria met scherpere ogen dan anderen. Ik geloof dat het zo is. Want Maria ziet hier op de begrafenis van de Heer Jezus. Zij ziet iets wat anderen niet lijken te zien. En zo kan het zijn, ook vanmorgen, dat wanneer we dicht bij de Heer Jezus leven, dat we vanmorgen dan misschien wel meer zien dan wat anderen in hem zien. Ja, dat u het zegt, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn vriend, zulk een is mijn liefste. En de Heere geven dat we vanmorgen zo avondmaal mogen vieren. En dat het mag zijn zoals in dit huisje hier in Betanië. Dat zich een geur mag verspreiden. Een lieflijke geur. Een liefdesgeur. Die elk in liefde doet nopen. Ik sluit vanmorgen af met een gedicht. Ik sluit vanmorgen af met een gedicht. En dan mag het avondmaal bediend worden. En met het oog op het avondmaal klinkt het volgende gedicht. Heren, ik durf niet te gaan. God, ik durf niet te gaan. Mijn handen zijn vuil verontreinigd, mijn voeten zijn ijdele wegen gegaan. Mijn mond heeft een ander gepijnigd, mijn oog werd geboeid door het werelds festijn. Mijn oor hield de duivel gevangen, mijn hart dat een heilige tempel moest zijn, dacht slechts aan zijn eigen verlangen. Ik heb steeds weer gezondigd naar lichaam en ziel. Scharlakenrood, Heere, zijn mijn zonden. Trots hef ik het hoofd, zelfs wanneer ik voor u kniel. O Jezus, uw wonden, uw wonden, uw schreeuw aan het kruis uit uw stervende mond, opdat mij door uw vader verlaten, opdat ik altijd het open vaderhart vond. Soms kan ik mezelf erom haten, dat ik uit uw handen de beten aanvaard, dat ik naar de beker durf te reiken. Vergeef mij, ik ben het niet waard, maar zonder u zou ik bezwijken.